Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Dat is een zeer realistische optie, dat ik plots te horen krijg dat ik ook in centrale quarantaine moet. Er moet in mijn gebouw of de omliggende gebouwen maar één geval zijn en ik kan mijn koffertje pakken. Nou ja, ik kan je zeggen, mijn koffertje is gepakt.
Hallo, mijn naam is Pieter Klok. Ik ben hoofdredacteur van de Volkskrant en dit is de eerste aflevering van De Kamer van Klok. Elke dag. Dat is een nieuw format. Het komt in plaats van ons dagelijks format Oorlog in Europa. We gaan het nog steeds heel vaak hebben over de oorlog in Oekraïne. Maar daarnaast zullen we ook andere belangrijke nieuwsontwikkelingen bespreken. Vandaag hebben we te gast Leen Vervaken. Ze was hier al vaker. Ze is al jarenlang onze correspondent in China. Met haar zullen we het vooral hebben over de lockdown die China nu alweer weken of bijna maanden in zijn greep houdt. En we zullen aan het eind ook nog kort over de Oeigoeren hebben, waarover de BBC aangrijpend nieuws naar buiten bracht. Leen, jij zit in Beijing. Hoe is het daar?
Ja, ik zit inderdaad in Beijing. En de situatie is moeilijk in een paar woorden samen te vatten. Dat komt voor een stuk doordat informatie hier natuurlijk moeilijk te krijgen is. Dus we leggen allemaal puzzelstukjes bijeen en proberen een beetje een overzicht te krijgen. En het is ook wat moeilijk doordat het eigenlijk iedere dag verandert. Maar eigenlijk probeer het samen te vatten. Het komt hierop neer. Officieel is er geen lockdown in Beijing. En in werkelijkheid is er een regime dat strenger is dan de strengste lockdown ooit in Nederland. Daar komt het een beetje op neer. Ja. De maatregelen zijn begonnen iets meer dan een maand geleden, 22 april. Toen was er een uitbraak. Ik doe even voor de luisteraar met mijn vingers aanhalingstekens. Dat ging om 8 gevallen, geloof ik. En toen zeiden de lokale autoriteiten, nou, Beijing is in kritieke toestand, moeten scherpe maatregelen nemen. En sindsdien zien we eigenlijk iedere dag nieuwe restricties. En ondertussen zijn dus alle scholen dicht, alle horeca dicht. De meeste winkels zijn dicht, behalve supermarkten. Meer dan de helft van de inwoners van Beijing moet thuiswerken, heeft geen toegang tot openbaar vervoer, mag geen bezoek ontvangen en moet eigenlijk zoveel mogelijk thuis blijven. Dat is een aanbeveling. Maar goed, in China betekent een aanbeveling eigenlijk, ja, je moet het doen. Verder moeten we allemaal iedere 48 uur testen, een PCR-test. Dus we moeten even naar een teststation in de buurt. Vaak wordt dat nog opgevoerd naar elke dag. Als je niet test, dan verlies je die befaamde groene code, die QR-code op je telefoon. En die heb je overal nodig. Die heb je tegenwoordig zelfs nodig om je eigen huis binnen te raken. Want aan de ingang van mijn wijk wordt gecontroleerd of je een groene code hebt. Dus je moet wel meedoen aan het testen. En als je positief test, dan heb je helemaal pech. Dan word je meteen afgevoerd naar het ziekenhuis. Maar ook al je contacten, al je buren, die moeten in centrale quarantaine. Met wat geluk is dat een hotelkamer. Met wat minder geluk is dat een container. In een groot quarantainekamp, zou je kunnen zeggen. En vaak moet je hele gebouw en soms zelfs je hele wijk in lockdown. En wat we daar zien is dat eigenlijk dat net steeds wijder wordt gegooid. Dus dat voor elk positief geval steeds meer mensen mee in quarantaine of in lockdown moeten. En om een paar getallen te noemen, afgelopen vrijdag was er een wijk in het oosten van Beijing. Daar waren in een paar dagen 26 gevallen gevonden. Dat is erg veel. Dus daar moesten 13.000 inwoners in centrale quarantaine. En in het westen van de stad, een dag geleden, moesten 1800 mensen in quarantaine omwille van een handvol gevallen.
Maar dat is toch verschrikkelijk, Leen? Je vertelt er vrij nonchalant over.
Ja, je wordt er enigszins aan gewend, uiteraard. Maar goed, ik ben hier ook niet heel erg vrolijk over, kan ik je wel zeggen. Ik denk wat veel mensen doen in China, het is ook een soort van overlevingsstrategie, is proberen te focussen op wat wel goed gaat, wat wel nog kan. En dan is mijn strategie op dit moment dat ik geluk heb, omdat ik in een district district wonen, district Dongcheng, waar redelijk weinig gevallen zijn en waar we ietsje minder streng beleid hebben dan in andere districten. Er zijn op dit moment, en eigenlijk al ongeveer een maand lang, zo'n 50 besmettingen per dag in Beijing. Dat blijft redelijk stabiel. En in mijn district, dat is een district van een paar miljoen mensen, is dat meestal maar 1 of 2 gevallen per dag. En dus ik kan bijvoorbeeld nog openbaar vervoer nemen. En ik kan ook nog bezoek ontvangen in mijn wijk en in mijn woning. Dus daar focus ik op. Dat is fijn in vergelijking met andere wijken. Maar je ziet natuurlijk, de vrijheid krimpt iedere dag een beetje in. Ik zie ook dat mijn wijk, die had normaal 3 ingangen. Vandaag is er 1 gesloten. En je ziet wat er in de andere wijken, waar er wat meer gevallen zijn, aan het gebeuren is. En dat staat mij natuurlijk even goed te wachten. De grote vraag is vooral, gaan we nu echt in lockdown, harde lockdown, zoals in Shanghai, waar wij niet uit onze woning mogen. En ja, ondanks alle harde maatregelen neemt het aantal gevallen eigenlijk niet af. Dus wordt die vrees natuurlijk wel steeds groter. En misschien nog interessant om te melden is ook dat ik nu merk dat mensen daar ook wel om vragen. Dus in het begin van de uitbraak in Beijing waren ze heel vol zelfvertrouwen. Wij gaan het beter doen dan Shanghai. Wij gaan niet in lockdown. Maar nu begint het allemaal door te wegen. Mensen zijn het eigenlijk zijn erg uitgeput. Hè? Want velen kunnen ook niet werken op dit moment. Dus dat begint economisch zwaar te worden. En dus beginnen mensen te zeggen, weet je, doe ons maar een echte lockdown. En misschien zijn we er dan na 1 of 2 weken echt vanaf. Nou ja, ik denk daarbij, dat dachten ze in Shanghai ook, dat het 4 dagen zou duren. En dat is iets anders uitgedraaid.
Maar je wordt nooit 's nachts wakker van de angst dat je op een gegeven moment ook in verplichte quarantaine moet.
Dat is een zeer realistische optie. Dat ik plots te horen krijg dat ik ook in centrale quarantaine moet. Er moet in mijn gebouw of de omliggende gebouwen maar 1 geval zijn. En ik kan mijn koffertje pakken. Nou ja, ik kan je zeggen, mijn koffertje is gepakt. Ik denk dat je gewoon de context moet zien. We zitten hier al 2 jaar in zero-covid-beleid. Het is nu aanzienlijk strenger en nijpender, zeg maar, benauwder. Maar je moet jezelf daartegen beschermen. Je kan daar niet voortdurend mee bezig zijn. Dus ik heb mijn voorzorgen genomen. De vriezer zit vol, het koffertje staat klaar. En dan parkeer ik dit. En dan ga ik verder met mijn leven. Ja.
Oké, maar hoe ziet zo'n verplichte quarantaine er nu uit? Word je dan in een hotel ondergebracht? Of?
Ja, er worden nu grote parken gebouwd, om het vriendelijk te zeggen, vol containers die in Shanghai vaak heel spaarzaam, heel sober waren ingericht, omdat men daar natuurlijk volledig overrompeld werd door het aantal gevallen. En daar kwamen mensen terecht in centrale quarantaine waar nog geen dak op stond, bij wijze van spreken. Daar is men in Beijing zich iets beter op aan het voorbereiden. Dus men is die containers nu in grote haast aan het neerzetten voor als het ook zover komt. Tot nu toe, de puzzelstukjes die ik te pakken kreeg, die wijzen erop dat er voorlopig nog voldoende plaats is in hotels. Dus de 13.000 mensen uit die wijk in het oosten van de stad zouden allemaal in lege hotels ondergebracht zijn. Ja, toeristen zijn er toch niet. En de 1.800 mensen uit het westen van de stad die zijn ondergebracht in het Olympisch dorp buiten Beijing, waar de Olympische Winterspelen en de ski-wedstrijden plaatsvonden.
Ah, dus dat komt heel goed te pas.
Dat komt heel goed van pas, ja. En ik heb daar zelf gelogeerd, dus ik dacht, nou ja, al bij al, als je ergens in centrale quarantaine moet zitten, dan is dat nog niet zo slecht. Dat waren best te ruime kamers. Maar ja, het blijft opgesloten worden natuurlijk van de een op de andere dag zonder heel duidelijke richtlijnen. Tenminste, de richtlijnen zeggen dat je daar dan minstens 7 dagen moet blijven en na 7 dagen terug in huis quarantaine quarantaine zou kunnen verder doen. Maar ja, als dan meer gevallen worden gevonden onder je buren, dan kan dat ook weer verlengd worden. Dus het is een zeer onzekere situatie.
Je begon met te zeggen dat het vrij lastig is om het overzicht te krijgen over alle lockdown maatregelen. Hoe communiceert de Chinese overheid met zijn burgers, met jou? Krijg je communiqués die via de televisie worden uitgezonden? Worden er dingen in je brievenbus gestopt? Hoe weet jij wat wel en niet mag?
Er wordt iedere dag een persconferentie gegeven om 3 uur stipt. Dus op zich is dat een vast momentje waarbij een update wordt gegeven over het aantal gevallen van de afgelopen 24 uur. En als er overkoepelende nieuwe maatregelen zijn, dan worden die ook daar aangekondigd. Maar wat een beetje verwarrend is dat je een soort heel precies systeem hebt waarbij de maatregelen wijk per wijk kunnen verschillen. En dat is dan afhankelijk van het aantal gevallen of het aantal contactpersonen in je wijk of als er wat gevallen op zoveel 100 meter afstand van je wijk zijn. En daar kom je eigenlijk nooit precies achter. Wat is nou de formule als ik nou hoor dat er 3 straten van mij vandaan 1 geval is en een hele wijk in lockdown gaat? Wat is daarvan de impact op mijn eigen wijk, op mijn eigen leven? Dat moet je een beetje ondervinden. En dan kom ik plots aan de ingang van mijn wijk en zie ik, deze ingang is nu gesloten. Ik moet nu naar een andere waar sterke controles zijn. En wat we daar ook heel erg volgen zijn allerlei WeChat-groepen. Dus WeChat is het Chinese WhatsApp. En daar verzamelen mensen zich in groepen per wijk, per gebouw, per beroepsgroep, vriendenclubjes. En wordt eigenlijk veel informatie uitgewisseld. Goh, let op, ga niet daarheen, want daar zijn nu gevallen. Je wil niet een contactpersoon worden. Of heb je het al gezien, er is een nieuwe maatregel. Je kan nu beter wat voorzorgen nemen. Ja, dat loopt soms wat uit de hand. Hè. Dan gaan geruchten de ronde, gaat iedereen hamsteren. Dus het is een beetje onoverzichtelijke en soms ook wel paniekerige manier van informatie verdelen. Maar op die manier kom je wel veel meer te weten dan via die heel beperkte persconferenties uiteindelijk.
In Shanghai zagen we op een gegeven moment foto's, volgens mij ook in onze krant, dat de maatregelen werden verlicht. Er werd helemaal een feestje omheen gebouwd. Betekent dat het virus daar inmiddels onder controle is?
Ja, wat is onder controle? Het is allemaal een woordenspel op zich. Dus volgens de Chinese autoriteiten is de situatie in Shanghai inderdaad onder controle. En hoe zij dat definiëren is dat er nu al 9 dagen lang elke dag 0 gevallen zijn op gemeenschapsniveau. Die term op gemeenschapsniveau is belangrijk. En dat betekent eigenlijk, in Shanghai zitten nog best veel mensen, op dit moment 1,8 miljoen, in ofwel centrale quarantaine ofwel in lockdown. Dus hun wijk of hun gebouw is nog steeds op slot.
1,8 miljoen.
1,8 miljoen op een stad van 25, 26 miljoen inwoners.
Maar die zitten gewoon opgesloten in hun eigen huis nog steeds?
Ja, precies. Opgesloten in hun eigen huis of in hun eigen wijk. Dan mogen ze rondjes wandelen rond hun huis. En al daar, onder die 1,8 miljoen inwoners, zijn er de afgelopen 24 uur 387 besmettingen vastgesteld. En bij al die testen die iedere dag daar moeten worden gedaan, zijn er 387 mensen die positief hebben getest. Maar die tellen niet mee voor het begrip onder controle, want die zaten al in lockdown. Dus het is min of meer afgeschermd van de rest van Shanghai. Bij alle mensen die dus niet bij die 1,8 miljoen behoren, daar waren gisteren 0 gevallen. De afgelopen 9 dagen waren er 0 gevallen. Dus in die zin zegt Shanghai, kijk, we hebben het onder controle. We kunnen stap voor stap gaan heropenen. We gaan dat heel traag doen. En wat het verhaal is dat naar buiten wordt gebracht, is dat nu bedrijven heropenen, supermarkten heropenen, weliswaar met strenge restricties. Bedrijven passen vaak dat systeem van gesloten lus toe, waarbij dus de arbeiders op het bedrijf blijven overnachten. Beetje van de ene opsluiting in de andere. Maar goed, het openbaar vervoer begint weer op gang te komen. Daar zien we beelden van, dat de metro weer rijdt. En dus officieel zijn er nu zo'n 24 miljoen mensen die buiten mogen. Maar wat wij te horen krijgen, is dat die 24 miljoen mensen, of tenminste dat heel veel daarvan, zeggen, ja, officieel mag ik naar buiten, maar in de praktijk mag ik eigenlijk niet naar buiten, of slechts heel beperkt. Ik krijg een pasje, daarmee mag ik 1 uur per dag, of 2 uur misschien, of mag 1 gezinslid 1 keer per dag naar buiten. En ik sprak onder meer gisteren met een man die in Shanghai al 7 weken opgesloten zat, en die maandag een pasje had gekregen van zijn wijkcomité. Kijk, vanaf morgen mag je met dit pasje naar buiten. Dinsdagochtend staat hij klaar, eindelijk na 7 weken mag je naar buiten. Komt hij aan de poort, ja, sorry, het pasje is tijdelijk ingetrokken. Maar dit zijn dus mensen die bij die 24 miljoen horen, die officieel, het is onder controle, het gaat beter, het komt allemaal goed. Dus je kunt je voorstellen dat mensen ter plekke niet zo heel blij zijn met alle juichverhalen in de media, dat het zo fantastisch gaat.
Leen, ik wil tot slot nog kort een ander onderwerp bespreken. Het datalek waar de BBC over berichtte gisteren. Dat eigenlijk duidelijk maakte, nog duidelijker maakte, hoe de Oeigoeren worden behandeld in de heropvoedingskampen. Hoe is dat nou precies naar buiten gekomen, dit nieuws?
Ja, het gaat om wat ze de Xinjiang Police Files noemen. Dus duizenden, misschien wel tienduizenden documenten die afkomstig zijn van de servers van politiecomputers in 2 districten in Xinjiang. Het gaat om documenten tussen 2010 en eind 2018. Men denkt dat na eind 2018 de beveiliging van die servers, of van die documenten beter verbeterd is. En die servers zijn gehackt. We weten niet door wie. Om veiligheidsreden blijft die persoon anoniem. De hacker heeft die documenten doorgespeeld aan Adrian Zenz. Dat is een Duitse data-onderzoeker die zich ontzettend vastbijt in de situatie in Xinjiang, in die kampen in Xinjiang. En die eigenlijk ook de afgelopen jaren al vaak de persoon was achter heel veel datalekken, waaruit we heel veel van de informatie die we hebben over de situatie in Xinjiang is eigenlijk via deze onderzoeker naar buiten gekomen. En dat betekent ook dat hij door de Chinese overheid enorm zwart gemaakt wordt, dat zij er alles aan doen om zijn geloofwaardigheid te ondermijnen. Zenz heeft voor deze publicatie inderdaad samengewerkt met BBC. En niet alleen met BBC, maar met een consortium van 13 internationale media. Die hebben maanden al die documenten bestudeerd. Dus het is niet het werk van één onderzoeker. En in de publicaties wordt ook wel heel duidelijk uitgelegd hoe men de authenticiteit van die documenten heeft gecontroleerd. Dus kan gecontroleerd, geverifieerd worden.
Maar jij was er zelf ook veel en hebt er heel veel over geschreven. Bevatte dit nog nieuwe informatie voor jou of nieuwe inzichten?
Ja, toch wel. Uiteraard weten we dat wat door de Chinese overheid als trainingscentra wordt voorgesteld, waar de Oeigoerse bevolking of andere minderheden zogenaamd opgeleid worden en geholpen worden om een beter leven te leiden, dat werkelijkheid detentiecentra zijn, waar mensen gedwongen zitten, waar allerlei mistoestanden plaatsvinden. We hebben satellietbeelden, we hebben eerdere documenten, eerdere datalekken, waardoor we weten dat die ook als een soort gevangenis opgezet zijn met uitkijktorens, prikkeldraad en dergelijke meer. Er zijn getuigenissen. Maar wat nu erg nieuw is dat inzicht in die politiehandleidingen, waar we eigenlijk heel duidelijk inzicht krijgen in wat voor bewapening zij met zich meedragen. Dat gaat om heel zware wapens, wat eerder bij een hoogbeveiligde gevangenis hoort. Daar wordt dus ook die instructie gegeven als iemand probeert te ontsnappen. dan mag je die persoon doodschieten. En er wordt ergens de term gebruikt, eerst schieten, dan rapporteren. Dus dat geeft opnieuw een extra laag aan de gruwelen die daar plaatsvinden. Er blijft ook nog heel veel onbekend. Heel Xinjiang is ontzettend ontoegankelijk. Mensen durven amper te praten, worden enorm gecontroleerd. Dus het blijft een beetje de situatie krijgen dat veel mensen die de situatie niet van nabij volgen, denken, jullie zeggen naar schatting 1 miljoen inwoners in kampen opgesloten. Maar hoe kan het dat we zo weinig weten? Dat voelt heel raar als je niet weet hoe de informatie gecontroleerd wordt. Dus het is zeker belangrijk dat we nu weer extra informatie hebben, dat we dat beeld weer iets helderder maken. En wat toch ook opvallend is in deze document, is dat er heel veel foto's gelekt zijn.
Ja, dat is ook heel aangrijpend.
Precies, en daardoor denk ik dat je ook, je kan alle feiten bij elkaar leggen en tot de, als je daar al je tijd voor neemt, tot de conclusie komen, er is een overweldigende hoeveelheid bewijs, ook al weten we nog heel veel niet. Maar uiteindelijk een beeld zegt meer dan 1000 woorden. En we zien foto's, een soort mugshots van deze zogenaamde studenten. Ik weet niet, komt niet over als heel studentico's. En we zien ook beelden uit de centra zelf, waarbij mensen met kaalgeschoren hoofden een soort iets lijken te op te zeggen met politieagenten ernaast. Dus dat maakt meteen duidelijk wat voor instellingen dat zijn.
Hoe ze daar vernederd worden. Goed, Leen, mag ik jou heel erg bedanken voor ongelooflijk veel uitleg. Er valt toch weer heel veel te vertellen over China. En misschien moet je snel weer komen, want ik hoop niet dat Beijing in lockdown gaat. Ook niet voor jou.
Ja, nee. We zullen het zien.
En het blijft interessant om te zien of ze het volhouden, dit beleid. Ik vrees het ergste.
We volgen het op.
Dank voor het luisteren naar deze aflevering van Kamer van Klok, elke dag. Morgen zijn we er weer. Dan spreken we met Maarten Keulemans, uitgebreid over het apenpokkenvirus en misschien ook over andere virussen die nog op de loer liggen. Graag tot dan.
En hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.